Oh, ja, dat is niet goed. Wel, ik ben blij om jullie te zien. We gaan vandaag een nieuwe... ik kan misschien best uw video kunnen afzetten, Cornelia. Dat verbruikt minder data. Anders is uw data op. Hè? Dan moeten we erbij kopen. Amen. We gaan het hebben over de eindtijd, einde der tijden, the last days, hè, zoals dat ze in het Engels zeggen. Ik heb al een serie gedaan over het boek van Openbaring, denk 2 jaar geleden. Dat was toen in de kerk zelf, maar nu kunnen we het dus doen via Zoom. Ik kan het ook opnemen, dus ik kan het ook online posten. Zo, moest er iets tussen komen, als je ergens iets mist of zo, kan je altijd nadien beluisteren. Maar het gaat een interessante les zijn. Het is niet makkelijk, het boek van Openbaringen. Wel, de studie van het einde der tijden, eschatologie, noemt dat met een heel schone theologische naam. Dat is de studie over het einde der tijden, het studie over de laatste dingen eigenlijk, de laatste zaken. Het is een heel ingewikkelde studie, omdat er heel veel verschillende interpretaties zijn, heel veel verschillende meningen en theorieën. En ik zeg niet dat dat van mij correct is, maar we proberen wel de Bijbel te interpreteren door de Bijbel. Ja, ik heb altijd een bepaald viewpoint geloofd. Vanaf het moment dat ik in de kerk kwam, werd mij dat verteld. Hè, dit en dat gaat er gebeuren en je moet uitkijken naar zus en zo. En deze tekst moet je zo interpreteren. En tot ik het zelf ben beginnen te bestuderen, of andere visies zijn beginnen te bestuderen, en dan ben ik allemaal wat in vraag beginnen te stellen, hetgeen dat ze mij hebben aangeleerd. En sindsdien ben ik een beetje afgeweken van de traditionele interpretatie over het einde der tijden, naar iets dat naar mijn mening veel harmonieuzer is met de gehele schrift, en dan vooral met het Oude Testament. Amen. We kunnen het Oude Testament niet loskoppelen. We kunnen het Nieuwe Testament niet loskoppelen van het Oude Testament. Het boek Openbaring is eigenlijk een onthulling van hetgeen dat verhuld was, van hetgeen dat verborgen was. En er zijn bepaalde zaken in het Oude Testament die verborgen zijn, die eigenlijk uitkomen in het boek van Openbaring, dat eigenlijk onthuld worden in het boek van Openbaring. Het is daarmee dat we kunnen de twee niet loskoppelen. Ze verklaren elkaar. Eigenlijk als je Daniël leest, hè, de profeet in het Oude Testament, veel van de symbolen, veel van zijn beeldspraak komt terug in het boek van Openbaringen. Hetzelfde met Jesaja, hetzelfde met Zacharia. Openbaring quoteert constant versen uit het Oude Testament. Natuurlijk, als je dat niet weet en je bent op zoek naar een verklaring voor wat er gaande is, hè, vandaag de dag, dan ga je ineens, en de meeste mensen willen direct naar het teken van het beest, naar Openbaring hoofdstuk 13. En ze lezen dat dan, wel, ze lezen eigenlijk alleen nog maar die vers waar het dan staat over de 666. En dan proberen ze wat ze vandaag op het nieuws vinden, via dubieuze kanalen en dubieuze complottheorieën, proberen ze daar dan een vervulling aan te geven. Dat is niet hoe je Bijbel interpreteert. Amen. Dat is niet volgens de regels van de exegese. Dat is eisegese. Dat is uw theorie, uw mening, uw vooroordeel gaan lezen in de tekst. Dus daar moeten we mee oppassen. Hè. We gaan beginnen bij hoofdstuk 1. En we gaan niet alleen in Openbaringen. Zoals je ziet, we gaan overal naartoe. We gaan naar Daniël, we gaan naar Matteüs, we gaan naar Thessalonicenzen. Het zal een lange serie zijn, want zoals je weet, misschien weet je het niet, maar Openbaringen heeft ongeveer 22 hoofdstukken. 22? Ja, 22. En ik hoop er... ik denk niet dat het gaat lukken een hoofdstuk per week te doen. Ik hoop vandaag 8 versen te doen. Ja. En dan zien we vandaar. Maar dan zijn we toch weer al een half jaar bezig. En tegen die tijd is de corona voorbij. Prijs de Heer. Halleluja. En die zegt amen. In Jezus' naam. Nou, het zal niet voorbij zijn, maar dat we toch iets of ons normale leven terug kunnen oppakken. In Jezus' naam. Laten we eerst bidden. Amen. Voor verstand, voor openbaring, van openbaring. In Jezus' naam. Vader, we danken u voor de mensen die bijeen zijn gekomen. Heer, ik bid Jezus dat alle vooroordelen die we reeds hebben opgedaan, Heer, Dat we non-biased zijn, Heer. Dat we niet, Heer, van tevoren reeds een conclusie hebben getrokken. Maar Vader, dat we willen u onthuld zien in deze reeks, Vader. We willen weten wat u heeft te zeggen tot de kerk vandaag. Wat het wil zeggen, Vader. Halleluja, wat u heeft geschreven naar uw kerken. In de naam van Jezus, we eren u. U zit op de troon, u bent de eerste en de laatste. Halleluja. En we willen meer zien van u in Jezus' naam. Amen. Amen. Dus zoals ik zeg, we gaan meer zien dan openbaringen. We gaan het hebben over opname, wat dat wil zeggen, wanneer gaat dat juist zijn, die opname. Is het voor, is het midden, is het na tribulatie, is het buiten de tribulatie. We gaan het daarover hebben, we gaan het hebben over het begrip over het einde der tijden. Wat betekent dat juist, bijbels gezien, hè? We gaan zien waar zitten wij momenteel in, op de tijdklok van de Heer. Hè? We gaan het hebben over de vandaag niet, hè, maar ik zeg het maar in de toekomst, in onze reeks. Hè. We gaan het hebben over huidige events. Hè? Vinden we daar iets van terug in de Bijbel? Spreek het over een teken van het beest? Is dat een vaccin? Is dat een chip? We zullen het daar allemaal over hebben. Hè? Maar ik wil je één ding geruststellen. Je moet niet bang zijn. Amen. De Heer is in controle. Je moet niet bang zijn om iets te laten zitten. Een vaccin. Of dat nu een teken zou zijn. Het één ding kan ik al verklappen. Het teken van het beest is aanbidding geven. Aan het beest. Aan een systeem. Is aanbidding. Dat is worshipen. In tegenstelling tot zij die het teken van de Heer ontvangen op hun voorhoofd. En dat is de naam van Jezus. Ja? Dus openbaringen werken constant met tegenstellingen. Ja? Er zijn drie sleutels tot het interpreteren van openbaringen. Okay? Je moet begrijpen wat is het thema van openbaringen. Over wat spreekt het eigenlijk? Ja. Ten tweede, het zou handig zijn dat je weet wanneer is openbaringen geschreven. Ja? En daar gaan we het ook over hebben. En ten derde, naar wie is dit geschreven? Voor wie was dat? Voor wie was dat boek? Ja? En als je die drie zaken al begint te ontcijferen, dan ga je al minder fouten maken in je interpretatie van bepaalde schriftversen. Dus het eerste thema. Het thema is eigenlijk een onthulling. Dat even openbaring, hoofdstuk 1. Hopla. Is een onthulling van Jezus Christus. Ja? Het is eigenlijk bedoeld voor de mensen aan wie het was geschreven. En dat waren de zeven kerken in die tijd. Was een brief gericht naar de zeven kerken. Die toen in die tijd leefden. Ja, in de eerste eeuw na Christus. En het was een bemoedigingsbrief dat geschreven werd in symbolische taal, maar zij met een oud-testamentische achtergrond zouden wel begrijpen, de grote delen toch, zouden wel begrijpen wat het betekent. Het is een bemoediging dat zij die in Christus zijn, amen, zullen overwinnen. Het is een bemoediging vol met tegenstellingen. Tegenstelling tussen het teken van de beest en zij die het teken van Jezus hebben aanvaard. Zij die het beest aanbidden, maar zij die de Heere aanbidden. Zij die in duisternis zijn gehuld ten opzichte van zij die in het licht zijn gehuld. Amen. Het gaat over een oordeel over een prostituee. In Openbaringen 19, een prostituee die zit op een beest. Tegenover God die zijn nieuwe bruid, zijn maagdelijke bruid in ontvangst neemt. Zie je de tegenstellingen? God oordeelt over een hoer. Ja? En God die trouwt met zijn maagdelijke bruid. Dat zijn constant tegenstellingen. Licht en duisternis. Het oordeel over een ene natie en het aanvaarden van een nieuwe natie. En zo moet je het thema zien, dat wat er ook passeert op de aarde, wat er ook toegelaten wordt, welke rare zaken dat je ook leest over over schorpioenen en beesten en sprinkhanen en beesten met 7 koppen. Heel rare zaken die mensen verslinden en de heiligen die gemarteld worden. Maar wat er ook daarop mogen gebeuren, er is er iemand die regeert in de hemel. Amen. Er zijn 24 oudsten rond zijn troon die constant zitten te zeggen, heilig, heilig, heilig is het Lam Gods. Amen. Het is een bemoediging voor mensen in die tijd en voor mensen vandaag, dat welke vervolging zij ook mogen meemaken. Halleluja. Hij is in controle en we weten het eindresultaat. We weten tot wie we behoren. We weten wie in controle is. Dat wat we hier zien, hij houdt alle touwtjes achter de schermen in de handen. Amen. En dat is het thema van het boek. Om een bemoediging te geven voor zij die het moeilijk hebben. Om een onthulling te geven over bepaalde zaken die toen aan de hand waren en die nog moesten komen. Ja? Dat wil eigenlijk openbaring zeggen. Openbaring van Jezus Christus, in het Grieks is dat apocalyps. Ja? Apocalyps betekent eigenlijk letterlijk onthulling. Ja? Onthulling van iets dat voorheen niet onthuld was. Iets dat verborgen was. Maar dat wordt nu onthuld. Dat wordt nu geopenbaard. We zullen eerst even de eerste 3 versen lezen. Openbaring van Jezus Christus die hij van God ontving, om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt, want de tijd is nabij. Amen. Welkom Jean-Paul. Goed om, en Lydia, goed om u te zien. We zijn begonnen met een nieuwe serie over het boek van Openbaringen. En Ellie, en over de eindtijd en zo verder. Ja. We hebben juist hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 3 gelezen. En dus, apocalyps, wat het Grieks is, waarmee dat openbaring 1, vers 1 begint. Openbaring, onthullen van iets dat verborgen ligt. Dus dan weet je het thema. Het thema is, dus God gaat iets onthullen. God gaat iets openbaar, iets over Jezus Christus en door Jezus Christus. Want Jezus Christus is degene die het krijgt van God en die het doorgeeft aan Johannes. En Johannes geeft het door aan de dienaren van God, ja, aan de heiligen, aan de christenen. Amen. En dus er gaat onthuld worden dat wat reeds gaande is in die tijd en nog wat er moet komen. Hè. Daarom lezen we in vers 3... Gelukkig zijn zij die deze profetie horen. Dus eigenlijk openbaringen is een onthulling. Een apocalyptische literatuur noemen ze dat. Het is een profetische literatuur. En het is ook een brief. Want het is een brief dat men moest voorlezen aan de 7 gemeenten. Eerste vers 4 van Johannes aan de 7 gemeenten. Dus het was 3 zaken in 1. 3 typen literatuur in 1 boek. Amen. En we moeten er dan ook voorzichtig mee zijn hoe dat we die literatuur gaan interpreteren. Ja? Het was dus voor de mensen toen. Ja? Hoe weten we dat? Wel, omdat Jezus zegt hier in het begin, al, wel Johannes zegt het, want Johannes heeft het geschreven, maar Jezus zegt het eigenlijk al. twee time markers, 2 tijdsindicatoren dat we kunnen zien. Hè? Binnenkort, hier in vers 1, aan de dienaar van God laat zien wat er binnenkort gebeuren moet. En dan in vers 3, gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Ja? Dus is dat voor mij? Ja, kijk, elke schrifttekst is voor mij. Elke schrifttekst is voor u. Ja? In zekere zin en zekere mate. Niet elke schrifttekst is voor mij. Hè. Bepaalde zaken onder het oude verbond gelden niet meer voor mij, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja? Is deze brief eigenlijk geschreven voor mij? Ja en nee. Ja, ja, ik kan daar principes uithalen, ik kan daar de openbaring van Jezus uithalen, dat hij nog steeds op de troon zit, wat er ook gebeurt, amen, dat geeft mij moed als ik door een gelijkaardige situatie ga. Ja? Nee, aangezien dat ik geloof dat wat Jezus hier zegt, dat hij het letterlijk zegt, dat het binnenkort gaat gebeuren. Dus voor hun was dat toekomstig, ja? Voor ons is dit reeds gepasseerd. Ja? We moeten ervan uitgaan dat hetgeen dat Jezus heeft gezegd tegen die zeven gemeenten voor hun letterlijk binnenkort ging gebeuren. Het werd nu onthuld, het werd nu geopenbaard. Het zou absurd zijn om te geloven dat binnenkort betekent binnen 1000, 2000 jaar. Ja? Dat zou niet eerlijk zijn van de Heer. Trouwens, hij zegt het trouwens ook nog eens op het einde van een brief. Hij zegt het in het begin van een brief en hij zegt het op het einde van de brief. Ja, het is een onthulling. Dus wat onthullend is daaraan als zij het niet zouden zien? Dat is absurd om te geloven dat het is geschreven naar die zeven gemeentes. Maar eigenlijk is het niet voor jullie hoor. Het is voor de generaties over 2000 jaar. En wij zitten hier 2000 jaar later en nog altijd niks, zo gezegd, hè? En de hoop is nu hoog en we denken dat dat nu gaat gebeuren en wie weet over 100 jaar zitten we hier nog en dan denken we ja maar Jezus, wat is nu? Nee, het was binnenkort, het was voor die mensen, voor hun was het een profetie dat weldra ging gebeuren. Waarom kan ik dat zeggen? Wel, de Bijbel gebruikt hetzelfde taal, ongeveer dezelfde taal in Daniel. We zullen eventjes gaan naar Daniel. Daniel hoofdstuk 2 vers 28. Nu Daniel in hoofdstuk 2, je weet Daniel, de koning Nebukadnezar had een droom gekregen van dat groot beeld met de gouden kop en de borst. Sorry, wat is het nu weer? Gouden kop, brons, zilver. Ik ben vergeten de verschillende kleuren. Maar mag ik niet uit. Daniel, ik heb het straks nog thans gelezen, maar je bent vergeten. De koning kreeg een droom en niemand in het rijk kon de droom verklaren. En dus hij vraagt, is er iemand die mij niet alleen de droom kan verklaren, maar de droom kan zeggen. Wat ik heb gedroomd en daarna kan verklaren. En Daniel, die komt naar voren en hij zegt, er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. De droom en de visioenen die tijdens uw slaap in u opkwamen, waren deze. Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u over. En dan begint hij de droom te interpreteren. Dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die ik op ander voor zou hebben, maar omdat ik de uitleg aan de koning zou overbrengen, zou ik begrijpen wat er in uw hart omgaat. Hier hebben we weer dat woord onthullen, onthullen. Hij heeft het mysterie onthuld gekregen en hij legt het uit. Nu, maar wat ik vraag... frappant vond, is dat hij zegt, hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. En als je en dat is misschien eens voeren voor een andere bijbelstudie, maar als je die droom gaat interpreteren, wel Daniel interpreteert de droom, en het beeld stelt verschillende koninkrijken voor, die de macht gaan overnemen in Midden-Azië. Ja, de toen bekende wereld. Dat was voor hun de wereld. Zo zouden de Babyloniërs, toen al aan de macht, zouden dan veroverd worden door de Mede en de Perzen. De Mede en de Perzen door de Grieken. En de Grieken dan uiteindelijk door de Romeinen. En dan zien we in het beeld, in het visioen, in de droom, zien we hoe dat er een rots, een kleine rots uit een grote berg, uit een grote rots wordt gehouden, wordt eruit genomen en die rots gaat tegen de voeten van het standbeeld, wat volgens bijna elke Bijbelinterpretator Gods koninkrijk is, die het Romeinse koninkrijk, dus, want omdat Gods koninkrijk is begonnen in de tijd van de Romeinen, Jezus is toen gekomen en zei, koninkrijk van God is nabij, amen, en door zijn dood en door zijn begrafenis en door zijn opstanding is nu zijn koninkrijk, amen, aan het groeien en aan het groeien. En geen enkele wereldse macht, geen enkele wereldse koninkrijk kan daaraan tippen. Amen. Dat gaat uitgebreid worden. Wie dat er ook nu zogezegd de supermacht is. Amen. Het zij Amerika, het zij Rusland of China. Amen. Het koninkrijk van God heeft al die andere koninkrijken vernietigd. Waarom zeg ik dat? Omdat Daniël zegt, ik laat u weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. Maar het, als wij denken einde van de tijd, dan denken wij, oh, dat's, het is gedaan. Maar het einde van de tijd wil gewoon zeggen het einde van een tijdperk. Het einde van een age. Hè? En dat is ook wat er gebeurd is. Want toen het koninkrijk van God kwam in Jezus Christus, was dat inderdaad het einde van een tijdperk. Want de wet, het oude verbond, was gedaan, finito. En hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren, maar het was reeds bezig in de tijd van Daniël. En Daniël mocht het onthullen. Want dat beeld, het hoofd, waren de Babyloniërs. Dat was Nebuchadnezzar. Dat was toen gaande. Ja? En dus het einde van de tijd was een heel lange periode. Dat begon bij de Babyloniërs, de Mede en de Perzen, de Grieken en uiteindelijk de Romeinen. En dan kwam Jezus. Amen. En dat was dan het einde van dat tijdperk. Nu leven wij, dank de Heer, in een nieuw tijdperk, het koninkrijk van de Heer. Amen. Wat een eeuwigdurend koninkrijk is. Kan iemand zeggen amen? Hoeft niet te wachten tot hij terugkomt. Halleluja. Hij regeert nu reeds. En dat is ook wat het boek van Openbaringen wil duidelijk maken. Dat er iemand op de troon zit. En dat het oude bestel, de tempel in al zijn glorie, het Joodse symbool van het oude verbond, gaat vergaan. Het is finito. Gaat gebroken worden. Amen. Want er is iets nieuws. En met het bloed van het lam. Amen. Er is iets nieuws gemaakt. En dat moet de bovenhand krijgen. En dat zal ook de bovenhand krijgen. Meer en meer. Dank u wel, Leen. Goud, zilver, brons, ijzer en klei. Inderdaad. In de voeten, hè. Ijzer en klei. Waar was ik? Ja, maar onthullen. Onthullen. Dus Daniël onthult zaken. Die kwamen dan geleidelijk aan, maar zeker in zijn leven uit. Hij heeft natuurlijk niet alles gezien. Hij heeft de Mede en de Perzen heeft hij zien komen. Dat is waar. Grieken natuurlijk niet, want hij heeft, je kunt maar zo oud worden. Want we hebben het over een periode van 400 jaar. Dus onthullen is iets dat de Bijbel altijd doet, geleidelijk aan. Ja? Hetzelfde met Paulus, kijk in Romeinen 16. Hij gebruikt hetzelfde woord, apocalyptus. Apocalyps betekent onthullen. Hè? Aan hem die bij machten is uw kracht te geven overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus, dat ik verkondig overeenkomstig de onthulling, de apocalyps. Dat is hier dat woord weer. De onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat is nu geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen. Aan hem de enige alwijze God komt de eer toe door Jezus Christus tot in eeuwigheid. Hey, waarom geef ik deze vers? Paulus gebruikt ook ongeveer dezelfde terminologie van de onthulling van iets dat eerst verborgen was. In dit geval gaat het over de redding, het heil, het evangelie van Jezus, dat verborgen was in de schriften, hè, al de profetische schriften over de komst van de Messias, waar wij de voorbije maanden het over hebben gehad. Hoe dat allemaal verborgen zit en alleen degenen die het echt willen horen, die gaan het beginnen snappen, zoals die mannen op weg naar Emmaus. Weet je wel, die snapte het niet, maar Jezus stopte naast hun en zei, laat me even uitleggen. En het deed het uit de doek. Hij onthulde het evangelie, wat eerst verhuld was in de schrift, maar werd nu onthuld. En wat trouwens ook frappant is in Romeinen 16, wat hier Paulus zegt, vers 26, de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid te brengen. Zie, de Bijbel spreekt altijd op een hyperbole manier. Is het evangelie in die tijd bij alle volken bekend geworden? Letterlijk bedoel ik. In Romeinen 16, geschreven rond in de jaren 60 na Christus. Is het evangelie over heel de aardbol gegaan? Nee. Dus we hoeven dit niet letterlijk te nemen, maar toch zegt Paulus, het is bekend bij alle volken geweest. Het is weer een hyperbolische uitspraak, dat wil zeggen, alle volken betekent niet alleen naar de Joden, maar ook naar de heidenen. Dat is simpelweg dat wil zeggen. En dat wil zeggen dat het toen bekende rijk, de wereld toen, in die tijd, was voor hun de Romeinse wereld. Ja? Zij wisten niet van China. Of in Azië, of wie dat er ook in Amerika zou wonen, Indianen. Ja, daar was natuurlijk het evangelie nog niet. Maar in het wereldbeeld van Paulus was het evangelie verkondigd bij alle volken. Samaritanen, Joden, Romeinen. Zelfs, en het ging ook naar de Romeinen. Het ging zelfs tot naar het keizerlijk paleis toe. Daar ging Paulus uiteindelijk voor zorgen. Dit maar even terzijde. Je moet weten, de Bijbel spreekt veel in hyperbolen en veel in beeldspraak. En als je te veel letterlijk gaat nemen, sommige zaken moeten letterlijk nemen, maar hangt af van de context hoe je het moet interpreteren. Hè. Momentje. Ja, dus het is een onthulling van Jezus. Hè. We gaan terug naar Openbaring. Ik ga nog eventjes terug naar die tijdmarkeringen. Dus we hebben gelezen wat er binnenkort gaat gebeuren en de tijd is nabij. Hè, vers 3, de tijd is nabij. Nu, ik vind het frappant hoeveel Bijbeluitleggers zo snel zijn om over deze passage te gaan. Je moet weten, er zijn verschillende interpretatiemogelijkheden voor het boek van Openbaring. Je hebt wat ze noemen de futuristen. Dat zijn zij die geloven dat alles in het boek van Openbaring, en vanaf hoofdstuk 4, en na de brieven van naar de kerken, dat allemaal voor de toekomst is. Dat is nog niet gebeurd. Ja? Dat zijn de futuristen, ligt in de future. Dan heb je de historicisten, dat zijn er die zeggen, het is ooit begonnen in de geschiedenis, maar het is nog volop aan het ontvouwen. En dus er is nog van alles gaande. En er moet nog van alles gebeuren. Ja, en daar zijn dan ook 101 verschillende views over. Dit gedeelte, dat hoofdstuk is toen gebeurd, dat hoofdstuk is toen gebeurd, enzovoort. Ja. En dan heb je de preteristen, hè, van het Latijns van pretere, dat betekent reeds gebeurd. En zij geloven dat hetgeen dat Jezus heeft onthuld, dat het is gebeurd in 70 na Christus met de vernietiging van de tempel van Jeruzalem. Gods oordeel op de natie van Israël. En dan heb je er ook nog die zeggen die alles is gebeurd in 70 na Christus, inclusief hoofdstuk 20 en 21 en 22. Met zijn terugkeer en de heropstanding. Maar dan heb je er ook die zeggen, nee, dat gedeelte moet nog gebeuren. We leven nu in de millennium. We leven nu in het duizendjarig rijk. En eens dat gedaan is, dan is alles gedaan. En de eeuwigheid komt dan. Ja, dus daar heb je dan ook nog verschillende viewpoints over. Maar één ding waar ik dan al moeilijk mee heb, is het futuristisch viewpoint. Iets wat het dominante zienswijze is momenteel. Bijna elke voorganger die je aanspreekt gelooft dat het in de toekomst ligt, dat er een zevenjarige moeilijke periode gaat aankomen en alles gaat dan wat je leest vanaf hoofdstuk 4 gaat dan in die periode gebeuren. Dat is zowat de dominante zienswijze. Terwijl dat nog maar niet zo lang is. Dat is nog maar een eeuw of een eeuw en een half. Dat echt de dominante zienswijze is. Voorheen was het altijd het historicisme of het preterisme. Het is daarmee dat het altijd handig is om andere zienswijzen. En een van die zienswijzen waarom ik geloof dat het al niet het futurisme kan zijn, is dat Jezus heel nadrukkelijk zegt, die tijdsmarkeringen, het gaat weldra gebeuren. En gezegend die zich houden aan wat hier gezegd wordt, want de tijd is nabij. Met andere woorden, er staat iets te springen, er staat een oordeel te komen. En als je niet bij Jezus bent, dan ga je niet gered worden. letterlijk. Je gaat vermoord worden. Je gaat achterblijven in het oordeel. Dus gezegend zijn zij die eraan houden, die het weten te ontcijferen, want het is niet allemaal zo makkelijk. Amen. Die weten wat er hier wordt gezegd en die er iets mee kunnen doen. Want de tijd is nabij. Nu, als Jezus het had over de dag van vandaag, wat hadden die mensen er dan aan? En ik geef u nog een ander vers, waarin dat Jezus het zegt. Helemaal op het einde, Openbaring 22. Toen zei hij tegen mij, dus dat is nadat alles, het is het einde van het boek. Ja? Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Dankjewel, Maria. 1909. Waarschijnlijk met de Darby vertaling. Openbaring 22. Hij zegt het 1, 2, 3, 4. Hij zegt het 4 keer in het laatste hoofdstuk. Verder zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is, wat zegt hij, nabij. 22:12, twee versen later. Ik kom spoedig. Heren, wat is spoedig? Voor velen is dat binnen 2000 jaar. Sorry, maar dat is niet spoedig. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Openbaring 22:20. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. Zij keken er naar uit. Zij wisten wat er ging gebeuren. Zij konden zien aan hun tijd in de jaren 60. Amen. Wat er gaande was. En ze konden het ontcijferen en ze konden eraan ontsnappen aan dat oordeel. Dank de Heer. Maar ik wil vooral benadrukken vers 10 nog eens. Verder zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Nog een reden waarom ik geloof dat het voor die mensen was in die tijd, en dat het binnenkort ging gebeuren, binnen maanden, jaren, niet honderden jaren, maximum een aantal jaren, binnenkort. Wel, omdat hij, Jezus zegt tegen Johannes, hou het niet geheim. En in Daniël, de andere onthuller, hè, de onthuller in de tijd van 500 voor Christus ongeveer, toen dat Israël in ballingschap was in Babylonië, kreeg Daniël ook geheimen, maar God zei, onthul ze nog niet. Kijk, Daniël 8:26. Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken is waar. En jij houdt dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst. Ja, nu moet je natuurlijk heel Daniël 8 gaan lezen over wat dat God het heeft, over welk visioen heeft. Dat is niet over dat beeld. Dat gaat over die twee beesten. En dat heeft te maken met een zekere koning Epiphanes, die op de scène is gekomen in de tweede eeuw voor Christus. Een heel significant geschiedenisverhaal met de Joden en de Grieken. De Griekse koning die daar ook de tempel heeft bezoedeld. Heel interessant, maar dat spreekt daarover. Dus je moet weten, dat was ongeveer nog 300 jaar, 200 tot 300 jaar verwijderd van wanneer Daniël het heeft gezien. Dus God zegt tegen Daniël, Daniël, dat visioen dat je juist hebt gekregen, hè, houd dat voor u. Ja, je moet dat niet onthullen, dat je geen avance, want het verwijst naar een verre toekomst. Dus God zegt een verre toekomst, dat is ongeveer 200-300 jaar verder. Verder in het boek van Daniël zegt hij het nog eens. Daniël hoofdstuk 12. Maar hij zei, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Amen. Dus God zegt, Daniël, ik kom nog niet spoedig. Dat duurt nog even. Dat is tot de eindtijd. Maar ja, de eindtijd, dat kan evengoed natuurlijk de eerste eeuw zijn. Hè? Maar dan nog, dan is het nog 500 jaar. Ja? Dan is het nog 500 jaar. En het moet dus verzegeld blijven. En wat wordt er juist ontzegeld in het boek van Openbaringen? Ja, dat is, ja, de openbaring wordt ontzegeld. daar wordt er juist hier. Hou het niet geheim. Verzegel het niet, zeggen andere vertalingen. Mag je het niet verzegelen, want heel Openbaringen gaat dus over een bepaalde boekrol in hoofdstuk 4. Een boekrol aan beide kanten beschreven. En er staan 7 zegels op. 7 zegels. En niemand is waardig genoeg om die boekrol te openen. En ze zitten in de hand van God op de troon. En dan komt Jezus, het lam dat geslacht, want hij alleen is waardig om die zegels op te doen. Dus hetgeen dat verzegeld was, dat Daniël heeft gezien. En Daniël had een heel beperkt openbaring gekregen, onthulling gekregen. Maar God zei, nee, het is nog niet voor nu. Je moet er dus eigenlijk niet druk over maken. Het is voor een eindtijd. Maar Jezus zegt tegen de kerk in de eerste eeuw, in Openbaring, mannen, maak er wel druk om. Ja, want de tijd is kort. Het is nabij en je kunt maar beter lezen en doen en u eraan houden aan hetgeen dat je nu leest, want het gaat echt heel snel gebeuren. Het gaat binnenkort gebeuren. Het is geen geheim meer. Johannes, maak het niet geheim. Doe niet zoals Daniël. Verzegel het niet, want de eindtijd is hier. Amen. Maar er zijn er nog veel die zeggen, nee, het is voor ons. Daar ga ik niet mee akkoord op basis van wat ik juist heb gelezen. Je maakt Jezus eigenlijk een beetje een leugenaar. Ja? Hij heeft nu 1, 2, 3 en ik heb er misschien zelfs nog een paar gemist. 1, 2, 3, 6 keer. 6 keer gezegd. Dan moet er waarschijnlijk nog 1 tussen zitten, want 7 is het getal van God. Amen. Amen. Waar was ik? Ah ja, ja. Dus binnenkort, ja, en sommigen van de futuristische, van het futuristische kamp, zij maken, ja, maar binnenkort kan ook betekenen plotselings. Ja, en dus ze zeggen dat in Openbaring 1, daar waar dat Jezus zegt, laat zien wat er binnenkort gebeuren moet, dat plotselings is. Zo ineens, zo boem, zo heel snel, zo zonder dat je het merkt, zo. Ja, sorry, maar dat gaat niet harmonieus met die andere verzen. Wanneer het zegt, want de tijd is nabij. Want de tijd is plotseling dan. Dat houdt toch geen zin? Het gaat inderdaad heel, heel snel zijn. Het kan gebeuren als een dief in de nacht. Ja? Maar dat is niet wat hier wordt bedoeld. Hier wordt bedoeld, de time is running out. Eindtijd is hier, einde van het verbond, van het oude bestel, gaat ten einde lopen. Het is al aan het kruis ten einde gelopen, want het nieuwe verbond is ingehuldigd. Amen. Eigenlijk kun je dat vergelijken. En in 17 na Christus is het dan officieel bekend. Eigenlijk kun je dat vergelijken met wat er in Amerika is gebeurd. Hè. Dus de president-elect is verkozen. Biden is verkozen en dan door het congres op 6 januari is het officieel gemaakt, dus eigenlijk is hij al president, maar de ceremonie moet nog eigenlijk helemaal tot stand komen, de eetafzwering enzovoort. En ondertussen is een andere er ook nog wel, hè, de Trump, maar uiteindelijk wordt hem uit de weg gezet. Dus ja, dat is niet helemaal hetzelfde. Dat is niet helemaal hetzelfde als mij bij Jezus heeft gedaan. Dus nee, het oude verbond is aan het kruis genageld. Amen. Maar de tempel stond er nog. Ja, de Joden deden nog altijd hun ding. Ze deden nog altijd die beesten slachten. Wat een affront is in de ogen van God. Omdat zijn zoon is geofferd. Zijn zoon is geslacht. Het lam, God, amen. Het bloed, het waardevolle bloed. Dat is veel meer waard dan het bloed van geiten en beesten. En toch elke keer als ze teden was het maar opnieuw Jezus kruis. En dat is ook wat de schrijver van Hebreeën zegt. Hè? Als jij wil terugkeren naar die oude zaken, wil je terugkeren naar uw houden aan de Sabbat, aan uzelf besnijden om gered te worden, zo gezegd. Wil jij je terughouden aan al die dingen die Jezus aan het kruis heeft genomen, dan doe je als het wijs, dan kruisig je de Zoon van God opnieuw. En elke keer als ze dat deden, elke keer als ze naar die tempel gingen, elke keer dat er dat beest om dat jaar, hè, die een bok werd geslacht, was het een affront in de ogen van God, want zijn zoon is gestuurd. Amen. Jezus Christus is gestorven. En alleen dat bloed kan ons vergeven. En dus dat stond er allemaal nog, die tempel. Maar dat ging binnen één generatie verdwijnen. Binnen 40 jaar. Van 30 na Christus tot 70. En dan zal iedereen zien hoe groot en hoe machtig Jezus zijn werk eigenlijk was. En alles wat hij zei kwam uit. Maar dus... We gaan terug naar Openbaring 1. Zie, we zitten nog altijd maar in vers 1. Ik raak niet aan die eerste 8. Er is nog iets significant dat we kunnen opmerken. In de Statenvertaling leest het als volgt. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Te kennen gegeven heeft. Dat is in het Engels signified. Ja, dat is nou niet belangrijk, maar ik heb deze vertaling uitgekozen omdat dat Griekse woord te kennen geven, dat heeft een nadruk of geeft het idee om iets te vertellen, om iets te zeggen met symbolen. Ja, met signs. Dus daar komt het Engelse woord signified van dat Griekse woord. Het heeft te maken met signs, met tekenen, met... symbolen, ja. Dus God geeft die openbaring in symbolische beeldspraak, want we zien daar heel veel rare zaken in openbaringen. Het is niet gewoon plat een tekst, ja. Het zegt niet gewoon, jongens, kijk, in 60 nadien en dan gaat er een keizer komen. En die keizer gaat dit en dat doen. Kijk, en dan gaat hij een bepaald teken. En dat teken is dit. Nee, het is allemaal verhuld in symbool. Dus een grote fout dat velen maken is om zaken letterlijk te pakken. Hetgeen dat beeldspraak is. En andersom, wanneer dat het letterlijk moet genomen worden, dat ze er beeldspraak van maken. Zoals bijvoorbeeld hoofdstuk 1 vers 4... waarin duidelijk staat dat de brieven geschreven is aan de zeven gemeenten. Nu, er zijn er in het futuristenkamp die zeggen, ja, die zeven gemeenten, dat is symbolische perioden van de kerk. Elke gemeente stelt een symbolische periode weer, een tijdperk van... de kerk in de geschiedenis. De eerste kerk, ik zeg maar niet Philadelphia, want dat was het niet. Dat was wanneer de kerk in de eerste 3 eeuwen vervolgd werd. En dan zien we de tweede kerk, dat is de symbolische periode, wanneer de kerk onder Rome stond. En dan is het de derde kerk, is dan de periode, de kerk in de middeleeuwen. Bla, bla, bla. Dat zijn zeven letterlijke gemeentes, waarvoor Jezus letterlijk een boodschap had voor die mensen toen. Waarom zien futuristen daar opeens beeldspraak in? Omdat ze niet af kunnen van dat idee dat het voor die tijd was. Ze kunnen er niet van afstaan, want je moet weten, dat verkoopt enorm goed. Futuristische eindtijd literatuur, eschatology, is big business. Miljoenen business. Ik zeg het u, miljoenen business. Miljoenen, miljoenen, miljoenen business. Jij gaat geen miljoenen verdienen met hetgeen dat ik zeg vandaag. Ja, schrijf daar een boek over. En er zijn boeken, hè? Honderden. Maar niemand koopt ze. Omdat dat niet... Dat is niet spannend genoeg. Dat is niet fictie. Dat is realiteit en al de rest is fictie. En fictie verkoopt... negativiteit verkoopt, nieuws verkoopt gewoon, hè. Al die complottheorieën, dat verkoopt als zoete broodjes. Moest een keer weten, de eerste boek, hè, van Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth, een van de grondleggers van het futurisme, ja, in de jaren 70 of in de jaren 80 uitgekomen, miljoenen exemplaren verkocht, ja, hij is wat de grondlegger van. En dan kwamen de mannen mijn filmen uit, hè, de Left Behind series, ja, die ook een van die grondleggers, recentelijk gestorven trouwens, ik ben zijn naam vergeten, van de Left Behind series, ja, dat verkocht enorm, daar is dan een film van gemaakt, hè, was enorm populair. Miljoenen hebben die auteurs daaraan verdiend. 88 redenen naar Jezus terugkomt in 1988, gemaakt door iemand, miljoenen verkocht, is niet uitgekomen. En dan schrijft hij een nieuw boek, 90 redenen voor in 1990, niet uitgekomen. En hij is zo doorgegaan tot 1994 en mensen bleven nog altijd kopen. Ja, het ultieme bewijs. Die boeken, recentelijk, 10 jaar geleden, weet je nog over die bloedmanen? Die bloedmanen, of 7 jaar geleden? Dat was toen de hot item, ja. Die ene rabbi daar, die christelijke rabbi, ik ben zijn naam vergeten, heel bekend in de charismatische wereld, die heeft elke 2 jaar een nieuw boek uit, en dat is allemaal zo raar en zo Hebreeuws met mysticisme en de code van de Bijbel revealed en kabbalisme. Het is heel raar, maar de christenen, ze eten het op als zoet, het is niet normaal. En elke 2 jaar is hij iets nieuws. De Harbinger. En dan is de Harbinger. En nu met Trump ook. Hij was ook een even Trump-voorstander. Hè, allerlei dingen. Oh, dit en dat gaat gebeuren. Is niet gebeurd. Is niet erg. Hij had een nieuw boek klaar. Ik kan het best in de vuilbak gooien. Dat is gewoon fictie. Dat is fictie. Dat is gebaseerd zo op een verso. Totaal uit de context. En dan maken ze daar een verhaal rond. En dat klinkt allemaal heel Bijbels. Maar er is niks van aan. Dus dat is big business. Big business. En futurisme, mensen, ze houden al niet van Openbaring 1, de futurisme. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3, daar willen ze rap overheen gaan. Want ja, ze moeten het gaan hebben over het thema en over het binnenkort. En de tijd is nabij en het is geschreven aan letterlijke gemeenten. Dus laten we dat spiritualiseren. Het is niet binnenkort, het gaat plotseling zijn. En trouwens jongens, Jezus voor 1 dag is zoals, wat is daar in Petrus dat hij zegt, 1 dag voor de Heer is zoals 1000 jaar. Dus je moet dat niet al te letterlijk nemen. Nee, nu gaan ze het ineens niet letterlijk nemen, gaan ze het symboliseren. Maar als we dan in Openbaringen 6 en 7 komen met de sprinkhanen en die andere dingen en de beesten, dan gaan ze daar wel iets letterlijk in zien, dan gaan ze dat zien als helikopters. En andere zaken. En dan is de symboliek ineens weer weg. Het is via symbolen. Amen. Dat de Heer deze onthulling gaat geven. En het ding is, we kunnen die symbolen gaan terugvinden in het Oude Testament. Wanneer het spreekt over wolken en duisternis en zon en bloed en de maan. En zelfs sprinkhanen. Zoals die zaken. Ja. Wanneer het spreekt over beesten met 7 koppen. Ja, dat gaan we natuurlijk niet letterlijk nemen. Maar Daniel zegt hetzelfde ook over beesten met koppen. en een hoorn op een hoofd. Wat wil dat zeggen? Wel, dat vinden we terug in het Oude Testament. Dus dat is onze interpretatiegids. Amen, dat is het Oude Testament. Belangrijk om te onthouden. Je moet zien wanneer is het letterlijk. We zien de tijd is nabij. Dat is letterlijk. Het is geschreven voor die kerken. Zij kregen die boodschap. Wat voor hun op dat moment gaande was. Maar het was ook een profetische boodschap. Profeet is voor hun. Niet voor ons. Profeet is voor hun. Het ging gebeuren in hun tijd. Ja. Goed. Kunnen we verder. Die deze profetie. Oké, van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de 7 geesten voor zijn troon. Die was en die komt, en de 7 geesten voor zijn troon spreekt hier over God Almachtig. De 7 geesten, hij zag, je moet denken, Johannes die ziet die dingen, ja? Hij ziet die zaken gebeuren. Dus ook hetgeen dat hij door heeft gekregen van die boodschapper, van die engel. En je moet natuurlijk niet denken, ja, maar je God nu 7 geesten? Nee, er is maar 1 geest. Wat duidelijk is door in heel het schrift, er is maar 1 geest. De geest van God. God is 1. Amen. Hij is niet 7. Hij is 1. En 7 is natuurlijk iets dat heel veel voorkomt in het boek van Openbaring. 7 kerken. Vraag me eigenlijk af, dat zijn letterlijke kerken, maar Waarom die zeven? Dat is ook weer het getal zeven. Hè? Er zijn zeven geesten, er zijn zeven lampen. Ook in de brieven naar de kerk zelf toe komt ook weer het getal zeven veel voor. Er zijn zeven zegels, er zijn zeven trompetten, zeven schalen. Zeven staat voor volmaaktheid, volheid. Ja? Van God is Gods getal. En dit spreekt over de zeven geesten. Oh, dat spreekt trouwens ook God met de zeven ogen. Hè? Dat je denkt, het is zeven. Nee, die zeven ogen. Dat wil zeggen, God ziet alles. Is overal tegenwoordig. Amen. Zijn geest is volmaakt. Het is de volmaaktheid van de geest. En het heeft ook een nadruk op Oud Testament in Zechariah hoofdstuk 4. Die heb ik niet klaarstaan. Maar in Zechariah hoofdstuk 4 vinden we dezelfde symboliek. Van zeven lampenstandaarden die staan rond de troon van God. Dit is ongeveer hetzelfde. Zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. Eerstgeboren van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Kan iemand zeggen amen? Ik ben blij dat hij nog heerst. Aan hem die ons lief heeft en van ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Aan de vertaling zegt hij, heeft uit ons gevormd een rijk van koningen en priesters. Maar maakt niet uit. Ik weet in ieder geval, ik maak deel uit van een koninkrijk en we zijn tegelijkertijd koningen. En priesters, maar meer daarover. Even terug naar vers 5. En van Jezus Christus de betrouwbare. Amen. Dus, dit is eigenlijk een begroeting. Johannes begint zijn brief met een begroeting. En hij is het eigenlijk niet, hij schrijft het wel op, maar het komt eigenlijk van een hogere autoriteit. Ja? Het is niet van mij, zegt Johannes, het is van hij die zit op zijn troon en zeven geesten zitten daar rond. En hij die is en die was en die komt. Hè, dus de grote ik ben die ik ben, zit op de troon. En van Jezus Christus, hij is de betrouwbare getuige. Ja? Want u moet weten waarom er verschil tussen God en Jezus. Wel, moest er Joden zijn die deze brief zouden lezen, Joden die nog niet bekeerd zijn tot Jezus, Joden die zich vasthouden aan de monotheïstische God en Vader van Israël uit het Oude Testament, amen. Zij moesten weten dat ze moesten geloven zoals Jezus zegt, geloof in God en geloof in mij. Zijn er twee? Ja, Jezus is een visuele manifestatie van de onzichtbare God. Hij is de redder, hij is de heiland, hij is de Godman, de God die mens werd, amen, die een apart bewustzijn aannam, buiten zijn eeuwig bewustzijn, amen, buiten zijn alomtegenwoordigheid, is Jezus, amen, de visuele representatie van de heilige almachtige God, amen. En Joden moesten geloven dat hij de redder was. Niet alleen geloven in de God van het Oude Testament, maar ook in de God van het Nieuwe Verbond. Dank de Heer. En dus, hij is meer dan een mens, hij is de betrouwbare getuige. Dat is een belangrijke titel die eigenlijk komt uit Psalm 89. En Jesaja 55, Psalm 89, vers 36. Zeggen sommige schrijvers dat een Messiaanse psalm is. Maar vooral Jesaja 55 vinden we die betrouwbare getuigen. Die hebben wij ook behandeld, denk ik, een paar weken geleden. Leen mij je oren en kom bij mij luisteren en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurig verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Spreekt dus over een Messiaans verbond. Hè? David, de zoon van David, en dan daar rinkelt al zeker een belletje. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de natie, als getuige voor de volken. Een van de karakteristieken van de Messias, niet alleen vorst en heerser over de naties, maar ook een betrouwbare getuige. Een getuige voor de volken. Psalm 90 staat betrouwbare getuigen. Dus je kan ervan op aan, van zijn getuigenis. Hoe kan je daarvan op aan? Omdat hij heeft gedaan wat hij zei dat hij ging doen. Hij zei, maak deze tempel kapot en in drie dagen bouw ik het terug op. En dat is het bewijs dat hij betrouwbaar is. En dat is ook wat Johannes eigenlijk benadrukt over Jezus. Hè? Terug naar vers 5. De betrouwbare, de eerstgeborene van de doden. Zie je hoe is hij betrouwbaar? Hij is de eerstgeborene uit de doden. En omdat hij is opgestaan, heerst hij over alle vorsten van de aarde. Amen. Aan hem die ons lief en aan zijn zoon bevrijdt door zijn bloed, die een koninkrijk, ik vind dat een fantastische vers, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft. Amen, wij zijn een gemeente, want wij zijn een samenraapsels van koning en priesters. Amen. Koning in de zin van we erven de autoriteit van de koning der koningen. Amen. We representeren onze koning. En priesters, in de andere kant, is dat wij kunnen bemiddelen met het evangelie bij de Heer. Ja, er is maar één bemiddelaar tussen God en mens, en dat is Jezus Christus. Maar het zijn de gezantelingen. Amen. Wij zijn een heilige natie, een heilig priesterschap. Amen. Wij kunnen, zoals de priesters van het Oude Testament, God bij het volk brengen. Amen. Wij kunnen zoals de priesters van het Oude Testament in de aanwezigheid van God komen. Wat vroeger maar beperkt was tot een elite stam. Hè? En dan nog binnen de priesters nog eens ene hoge priester. Die doorheen het voorhangsel mocht. Ene keer op een jaar. Heeft nu Jezus Christus als onze hoge priesters voor ons mogelijk gemaakt dat wij ook doorheen dat voorhangsel, want dat is gescheurd, halleluja, in aanwezigheid stoutmoedig kunnen komen. En stoutmoedig wil zeggen zonder angst. Zoals in het Oude Testament was er angst. Oh, daar was angst. Als je daar in het Heilige der Heiligen binnen moest komen en gaat niet het bloed van een bok en gaat ergens in uw voorbereiding iets verkeerd gedaan, niet genoeg gewassen, een kleed waar dat nog iets op zat dat onrein was, en jij ging in het Heilige der Heiligen en je hebt bijvoorbeeld te weinig gesprenkeld, weet ik veel wat heel het ritueel was, er was een heel bepaalde regels, ja, God deed u dood ter plaatse. Jij kwam binnen door dat voorhangsel en was het niet op de juiste manier, bliksem, weet ik veel, afgeviel gewoon neer. Dus daarmee dat die hoge priesters daar binnen gingen met een touw rond hun enkel. Omdat ze schrik hadden van, moest hij toch omvervallen, die mens? We kunnen hem niet gaan halen, want wij mogen daar niet binnen. Maar we kunnen hem er wel terugtrekken dan, met dat touw. Je kent het verhaal, hè, van Uzia, hè, die de ark wou, ergens verbonds wou stabiliseren. He, op die kar, en hij viel eraf. Hij wou iets goed doen, en raakte aan, bom, dood. Dus ik wil maar zeggen, die tijden zijn voorbij. Waarom? Omdat die straf, die dood, is uitgevoerd op Jezus Christus. Hij was perfect, alles goed gedaan. Hij is in de Heilige der Heiligen binnengekomen met zijn bloed. Amen. De wraak van God is op hem gekomen omdat hij de zon op zich heeft genomen en heeft die straf op zich genomen, zodat ik geen bang hoef te hebben om in de aanwezigheid van God te komen, maar stoutmoedig in geloof door te zeggen, Vader, ik ben niks waard op mezelf, maar ik weet wel, uw zoon is alles waard en hij heeft het offer voor mij gebracht. En ik sta hier omwille van zijn offer, omwille van zijn goedkeuring. Amen. Dank u, Jezus, dat ik hier mag staan voor uw troon. Amen. Stoutmoedig, priesters. Amen. Dat betekent niet dat je een priester zoals in de katholieke kerk, hè, want die mannen die verdraaien dat dan ook weer helemaal. Die maken weer juist zelfs zoals in het Oude Testament. We hebben de priester en al de rest is het volk. Het plebs. En als zij verkeerd doen, dan staan ze daar met een stok. Maar zo is het niet. Amen. We zijn allemaal een koninkrijk van priesters voor God. Ja, ik moet stoppen, zie ik, zijn er niet geraakt, hè. Waarom doe ik zo lang over het eerste hoofdstuk? Omdat je moet een fundament leggen voor het begrip van openbaring. Ja, als je dat fundament niet, als je niet de keys hebt, als je niet de code, de juiste interpretatie mindset gaat hebben, ja, dan the sky is the limit over wat jij kunt zien in openbaring. Dan kun je er alles in gaan zien. Ja. Dus je moet weten, wat is het thema? Voor wie was het? Wanneer was het? We weten het nu, hè? Een paar keys, en daar hopen we dan mee aan de slag te gaan naar komende weken. Het gaat heel bemoedigend zijn. Amen. Het gaat meer steek houden dan wat je leest op Facebook of zo. Amen. Iemand nog vragen? Amen. Ja, geeft rust. Hè. Ik wil natuurlijk